Stel, je favoriete collega rijdt een heftruck over je been. Je overlijdt na een spoedkeizersnede. Er is brand in de supermarkt, maar de nooduitgang weigert te openen. De stijger op het werk begeeft het en je valt meters naar beneden. Je stapt op je fiets, rijdt richting je werk, maar je arriveert nooit omdat je onderweg wordt aangereden door een persoon die net iets te veel gedronken heeft. Dood. Ik weet het. Dit is geen hele leuke introductie. Maar stel het overkomt je, wat dan? Welkom bij Het Zal Je Maar Overkomen. Een podcast van Lef Letselschade, waarin we je meer willen vertellen over de wereld van de letselschade en we iedere aflevering een andere zaak uitlichten. Deze week in Het Zal Je Maar Overkomen, aflevering 4, Van Kwaad Tot Erger. Hallo lieve mensen thuis, of in de auto, of waar dan ook. Leuk dat u luistert. Mijn naam is Glenn en naast mij zit Anouk. Anouk, hoe is het met je?
Met mij gaat het heel goed en met jou?
Met mij gaat het ook goed.
Gelukkig.
Ja, beetje moe, maar ja, dat gebeurt als je een kind hebt. Hè?
Ja, zeker met kleine kinderen. Dan ben je regelmatig moe.
Ja. Hey, ik vroeg me opeens iets af. Nou kijk, ik ben dus schrijver. En als ik bijvoorbeeld een heftige gebeurtenis of zo op tv zie, dan denk ik, yes, daar ga ik iets over schrijven. Dat klinkt ook een beetje raar, maar ja, dat werkt wel zo. Dat is dan voor mij inspiratie. En toen dacht ik, ja, dat is misschien voor jou natuurlijk ook een beetje zo. Jij hebt werk omdat iemand anders leed heeft. Wat vind je daar eigenlijk van?
Natuurlijk zou je het liefst hebben dat mensen geen leed hebben. Maar ja, dat is gewoon niet realistisch. En ja, als ze dan leed hebben, dan ben ik blij dat ik ze zo goed mogelijk kan helpen.
Ja. Ja, en ik zag een tijdje terug bijvoorbeeld iets op tv. Er was een groot concert van een rapper was dat volgens mij. Ik weet even niet meer wie. En tijdens dat concert ging het helemaal fout in het publiek. Volgens mij was het veel te druk en er vielen mensen flauw. En eigenlijk de organisatie die zag dat, maar er werd niet ingegrepen. Gaan jouw handen dan een beetje jeuken?
Ja, niet echt dat ze dan gaan jeuken, maar je hebt wel bij alles natuurlijk dat je het gevaar ziet en denkt van, ja, zo moet je erop reageren of zo moet je erop reageren. Dus dat heb je wel.
Ja.
Mijn man die zegt bijvoorbeeld ook altijd van, oh, daar komt die letselschadeadvocaat.
Ja, ja, is het zo? Ja.
Ja. Die vindt echt dat ik te veel gevaar ziet.
Ja, ja, dat je er echt op aan het letten bent, ja?
Ja.
Oh, grappig dat dat zo werkt.
Maar je bent gewoon iets bewuster, zeg maar, van je omgeving en van wat er kan gebeuren.
Ja, ik denk dat misschien is dat stiekem bij ieder beroep wel. Want ik heb dat dus ook. In iedere stad waar ik ben, bedenk ik me altijd, als er een zombie-apocalypse zou zijn, waar zou ik dan heen vluchten? Dus ik denk altijd heel erg in een soort van verhalen, want dat is mijn werk. En ja, jij denkt misschien wel iets meer in gevaar dan.
Ja, ja, maar net als mijn man, die is schilder. Ja, die beoordeelt bij iedereen het schilderwerk. Ja. Dus het is ook logisch dat zeg maar gewoon natuurlijk, ja, waar je heel de dag mee bezig bent, ja, dat zorgt er ook voor dat je in je privé daar ook meer op let.
Heb je een soort droomzaak?
Nee, ik heb geen droomzaak. Het is wel zo dat ik bij ernstige gevallen, zeg maar, wel het gevoel heb dat ik meer kan betekenen. Omdat gewoon het leed erger is.
Ja. En de laatste vraag. Heb je hobby's?
Ik heb zeker hobby's. En dat is met name gewoon gezellig met mensen zijn. Ik kan absoluut niet alleen zijn. Ik vind het gewoon heerlijk om mensen om me heen te hebben. Vrienden of familie. Lekker eten, wat drinken. Leuke dingen doen met de kinderen.
Ja, en je hebt altijd geturnd, toch?
Ja. Ja, klopt. Geturnd. Daarna fanatiek gekickbokst. En ja, nu wissel ik het een beetje af. Het is ook niet echt haalbaar om met en een eigen kantoor en twee kleine kinderen echt heel veel te sporten.
Nee, dat geloof ik. Dat geloof ik. Nou, dan gaan we beginnen. Stel je hebt een ongeluk en je loopt ernstig letsel aan je voet op. Ernstig letsel, maar volgens de artsen gaat het wel genezen. Dus je gaat vol goede moed een revalidatieproces in, hopend dat het snel beter gaat. Het gaat echter helemaal niet snel beter. Sterker nog, je voelt dat het bergafwaarts gaat. Met de week wordt de pijn erger. Het verspreidt zich als een olievlek en waar het eerst alleen in je voet zat, begint het nu ook aan je onderbeen te knagen. Zal er wel bij horen, denk je. Het zal binnenkort wel weer beter gaan. Maar na een tijdje besluit je toch maar even een ziekenhuisbezoekje in te plannen, waar de artsen na onderzoek helaas moeten concluderen: je been moet eraf. Anouk, een bijzondere zaak vandaag, waarbij een man, laten we hem even voor het gemak Dirk noemen, Dirk belandt in een rolstoel en zijn been moet er misschien af. Wat is er met Dirk gebeurd?
Dirk heeft een ernstig bedrijfsongeluk gehad, waarbij zijn been gewoon ernstig is geraakt.
Dus hij belandt dan in een rolstoel, maar zijn huis is niet rolstoelvriendelijk.
Nee, natuurlijk bij normaal als je een huis aankoopt en je bent gewoon gezond, dan ga je natuurlijk niet kijken. Zeker niet als je nog jong bent van is dit huis rolstoelvriendelijk of niet. Dus het is een vrij smal huis voor iemand in een rolstoel. Ja. Dus gewoon te weinig ruimte.
Ja, en de verdiepingen?
Er zijn nog 2 verdiepingen. Alleen in de hal is het ook te klein, zeg maar, beneden en boven. Dus bijvoorbeeld een traplift is ook niet mogelijk in de woning. Dus eigenlijk kan hij gewoon helemaal niet meer boven komen. Hij leeft echt beneden.
Ja, dus daar kom je dan achter dat zijn huis is dan niet rolstoelvriendelijk. En wat kan jij dan voor Dirk betekenen?
Nou ja, in deze zaak is de aansprakelijkheid erkend. Dus de zaak loopt gewoon al. Er worden al voorschotten betaald, zeg maar, op de schade. Alleen dit is natuurlijk wel een heel groot probleem voor Dirk. Mm-hmm. Dus dan gaan we kijken van in eerste instantie hebben we samen met de verzekeraar een bedrijf ingeschakeld om te kijken van, is deze woning wel rolstoelvriendelijk te maken?
En is dat dan een bedrijf wat daarin is gespecialiseerd of zo, die dan overal gaat gaan kijken, is dit huis rolstoelvriendelijk?
Ja, die zijn daar echt wel in gespecialiseerd om goed in te kunnen schatten van, dit huis is nog niet rolstoelvriendelijk, maar het is wel rolstoelvriendelijk te maken. Mm-hmm. En die kunnen dan ook goede inschatting maken van, wat kost dat dan? Wat moet er allemaal gebeuren? Welk prijskaartje hangt daaraan? En daar maken ze dan een heel rapport van. Maar in dit geval kwamen ze tot de conclusie van, je kan hier in huis er gewoon niet voor zorgen dat Dirk echt gewoon goed door heel de woning kan komen.
Oké, dus dat is de uitkomst van dat onderzoek. Dus dan heb je Dirk die in een rolstoel zit, in een huis dat daar niet geschikt voor is, wachtend tot zijn been geamputeerd gaat worden, wetende dat zijn huis niet geschikt is. En is het dan zo simpel als, dan gaan we nu een ander huis zoeken?
Nou, dat hebben wij natuurlijk wel aangegeven. Ik heb toen aangegeven van, het is gewoon duidelijk, we waren toen al 2 jaar na het ongeval. Het is gewoon duidelijk dat dit huis gewoon niet geschikt is. Dus we moeten op zoek naar een andere woning.
Ja.
Alleen, de medisch adviseur, zeg maar, van de verzekeraar heeft aangegeven van, maar mogelijk, als zijn been is geamputeerd, worden zijn beperkingen minder. Dus misschien is dan de woning wel weer geschikt en hoeft hij niet in de woning constant in een rolstoel te zitten, maar kan hij zich ook op een andere manier verplaatsen.
De verzekeraar van Dirk weigert dus mee te werken. De medisch adviseur van de verzekeraar heeft namelijk gezegd dat Dirk na de amputatie wellicht minder beperkingen heeft dan nu. En die operatie willen ze afwachten. Dus daar zit Dirk. Tussen wal en schip. In een huis waarin hij de eerste verdieping al tijden niet gezien heeft, omdat hij er simpelweg niet kan komen. Wachtend tot de operatie. En als hij dan geopereerd is, kan het nog zeker 2 jaar duren voor duidelijk wordt of hij er ook daadwerkelijk kan blijven wonen. Of alsnog zijn huis uit moet. En Anouk, wat heb jij toen voor Dirk gedaan?
Ik ben toen een procedure gestart bij de rechtbank, een deelgeschilprocedure, waarin ik dit discussiepunt dus heb voorgelegd. Dus ik heb aan de rechter verzocht om te bepalen dat de verzekeraar alsnog op dit moment al moet meewerken aan het zoeken van een nieuwe woning.
Ja.
Maar eigenlijk, voordat de rechter uitspraak had gedaan, heeft de verzekeraar toen al toegezegd dat ze inderdaad mee willen werken aan een zoektocht naar een nieuwe woning.
Oké, dus de verzekeraar kiest daar dan toch voor om mee te werken. Dus dan ga je op zoek naar een nieuwe woning. Ik kan me zo voorstellen, ik ga ook wel eens op zoek naar een nieuwe woning en dan heb je bepaalde eisen. Nou kan ik me voorstellen dat Dirk heeft dat natuurlijk ook, maar dat Het lijkt me een ingewikkelde situatie. Want kan een verzekeraar dan meebepalen van dit huis gaan we wel doen of dit huis niet?
Nou ja, uiteindelijk heb je de verzekeraar nodig voor de financiering. Want we hebben weer datzelfde bureau zeg maar ingeschakeld. Ja. Om een zoektocht te starten naar geschikte woningen. Want Dirk kan wel een woning leuk vinden. Maar vervolgens moet er wel gekeken worden. Is die woning dan geschikt voor een rolstoelgebruik?
Ja.
Of niet? Of is die geschikt te maken? Dus die gaan eigenlijk zoeken naar geschikte woningen. En natuurlijk moeten die ook wel kijken naar van, ja, wat wil Dirk nu in een woning? Dus in eerste instantie zullen de eisen van Dirk zwaar wegen. Dus mag hij dat echt wel aangeven? Ja. Ik wil in die regio. Ik vind een tuin belangrijk. Of noem maar op, zeg maar. Maar ja, op een gegeven moment als er te weinig woningen zijn die aan zijn eisen voldoen, of die woningen zijn echt veel duurder,
mm-hmm,
ja, dan gaat toch een verzekeraar zeggen van sommige dingen moet je dan echt wel laten vallen. Ja. Want dit staat gewoon niet meer in verhouding. Dus uiteindelijk zullen beide partijen water bij de wijn moeten doen.
Ja. Dat lijkt me echt zo ingewikkeld.
Ja, dat is ook heel ingewikkeld. En het is ook gewoon allemaal niet goed vastgelegd nog in wetgeving of in uitspraken van rechters. Dus het is ook niet, er is geen lijn die je echt kan volgen. Als het gaat om een andere woning, dan zijn er zo ontzettend veel discussiepunten die weer naar boven komen. Ja, en dan is het toch maar zoeken van wat is dan in deze zaak het juiste om te doen.
Ja, en dan zitten we ook nog eens met die geweldige woningmarkt.
Ja, want bij Dirk was het ook echt zo van als er een woning was, moest eigenlijk diezelfde dag een beslissing worden genomen. Maar ja, dat is ook lastig, want ja, het moet dan via de verzekeraar. Dirk moet er naar kijken. De verzekeraar gaat er naar kijken. Maar ja, die moet ook intern nog overleggen, want het gaat natuurlijk wel om echt aanzienlijke bedragen. Ja, dus zo snel schakelen is ook eigenlijk haast niet mogelijk.
Nee. Ik kan me ook zo voorstellen dat Dit hele gedoe behoorlijk lang geduurd heeft.
Ja, het heeft echt wel lang geduurd. En ja, Dirk die werd er ook echt helemaal moe van. En zijn vrouw ook. Want ja, dan dachten ze een goede woning te hebben gezien. En hadden ze echt de hoop daarop gevestigd. En ja, dan ging het op het laatste moment toch niet meer door. Dus ja, dat zorgt ook voor superveel frustraties. Want ondertussen zat Dirk natuurlijk nog steeds wel in een woning waar hij geen kant op kan.
Ja. En hoe wordt dit dan uiteindelijk gefinancierd? Ik bedoel, normaal heb je een hypotheek. Is het dan de verzekeraar die een hypotheek neemt en zo'n woning betaalt? Krijg je dat gewoon een handje contantjes over van hier, ga maar een woning kopen? Hoe werkt zoiets?
Nou ja, ook dat is heel ingewikkeld. Want Dirk kan natuurlijk geen hypotheek meer krijgen, omdat hij gewoon veel te ernstig letsel heeft. Dus hij moet natuurlijk wel zijn oude woning verkopen. Nou, in deze markt zit daar ook overwaarde op. Dus dan krijg je de discussie, ja, wat moet hij met die overwaarde doen? Moet hij dat in zijn nieuwe huis stoppen? Of mag hij dat gebruiken voor de inrichting van zijn huis? Ja, en daarnaast dan van, ja, hoe gaan we het in het vat gieten, zeg maar, met de verzekeraar?
Ja.
Kijk, het is niet zo dat de verzekeraar een hypotheek hoeft af te sluiten. Maar ja, ze moeten wel een hoog bedrag natuurlijk betalen. En dan moet er wel gekeken worden van ja, hoe wordt daar dan in de toekomst mee omgegaan?
Ja.
Want het gaat in dit geval ging het om veel duurdere woningen.
Ja, want stel hij komt in zo'n duurdere woning en hij besluit zijn woning te verkopen. Wat gebeurt er dan met dat geld? Weet je wel, moet je dan weer een deel terug aan de verzekeraar betalen?
Nou ja, dat was dus ook een van de discussiepunten van ja, hoe gaan we dan daarmee om? Of als ze gaan scheiden of als Dirk er niet meer is, ja.
Ja.
Dat zijn hele lastige punten hoe je dat zo eerlijk mogelijk kan regelen.
Goed, een heel lang proces dus. Irritaties lopen hoger op, kan ik me zo voorstellen. En heeft hij uiteindelijk dan een woning gevonden?
Nou, we hebben het gewoon iets anders gedaan. Er waren zoveel irritaties dat we gewoon op een gegeven moment hebben gezegd van nou, laten we met alle partijen gewoon even bij elkaar komen en even goed met elkaar gaan overleggen van hoe gaan we hier nou mee om? Hoe gaan we met die discussiepunten om? Hoe gaan we nu verder? Nou, dat overleg heeft uiteindelijk een hele dag geduurd. En ik denk halverwege de dag kwamen we tot de conclusie van, ja, moeten we niet gewoon kijken of dat er een schadebedrag is waarvoor we de zaak kunnen regelen. Zodat Dirk ook niets meer met de verzekeraar te maken heeft, maar gewoon zelf kan kijken welke woning hij wil. En noem allemaal maar op. En niet de rest van zijn leven vastzit, zeg maar, aan de verzekeraar. En dat is toen uiteindelijk, eind van de dag is dat toen gelukt.
Dirk heeft dus na een zeer lang en ingewikkeld proces niet gekozen voor een nieuw huis, maar een vaste schadevergoeding. Bijna 1 miljoen. Omdat hij niet voor de rest van zijn leven vast wilde zitten aan de verzekeraar. En met dit geld gaat hij zelf op zoek naar een huis. En Anouk, als je de luisteraars nu op basis van deze zaak 1 tip mag geven, wat zou je ze dan adviseren?
Laat je in dit soort ingewikkelde kwesties echt bijstaan door een letselschadeadvocaat. Want er zitten hier zoveel moeilijke punten in. Dat kan je gewoon echt niet zelf.
Je luisterde naar een aflevering van Het zal je maar overkomen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door The Podcats, Lef Letselschade en Potato Dordrecht. De zaken zijn anoniem. Daarom gebruikten we andere namen.